Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee van der Zwaan. Vanmorgen is de zondagschool. De kinderen van 4 tot 12 kunnen na het lied voor de preek met de leiding naar het kruispunt. Vanavond na de dienst zijn de jongeren van de JV 16+ weer van harte uitgenodigd in het kruispunt om verder te kijken naar de film The Gospel of John. Met dankbaarheid kunnen we u melden dat broeder G.A. Buitenweg zijn verkiezing tot ouderling en broeder D. Nobbe zijn verkiezing tot diaken hebben mogen aanvaarden. U heeft gelegenheid bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure door dit schriftelijk gemotiveerd en ondertekend kenbaar te maken bij de scriba. Dit kan tot en met vrijdag aanstaande. Hartelijk dank voor een ieder die afgelopen vrijdag en zaterdag heeft geholpen met het schoonmaken van de kerk. Op dinsdagavond 15 en donderdagavond 17 april is er hier in de kerk een vesper. Aanvang 7:30 en het zal circa een half uurtje duren. Zie ook de weekbrief. Op Goede Vrijdag 18 april is er 's morgens om 10:00 een kinderdienst in het kruispunt. Het thema is het kruis. Deze dienst is voorbereid met de ontmoetingskerk. Ouders met hun kinderen en grootouders met kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte uitgenodigd voor deze kinderdienst. 'S middags schenken de gezamenlijke kerken bij de kasteeltoren aandacht aan het lijden en sterven van Jezus Christus. Meegewerkt wordt door de vocalgroep Sound of Gospel. Tussen 3:00 en 5:00 middags bent u welkom om te luisteren naar muziek, koffie, thee of limonade te drinken of in gesprek te gaan bij een van de tafels. Op Goede Vrijdagavond begint de dienst om 7:30 hier in de kerk. Op Eerste Paasdag is er 's morgens om 8:00 de door het ICO voorbereide paasjubel op de begraafplaats Eiteren, met aansluitend gelegenheid voor een kopje koffie in het kruispunt. Om 10:00 begint de dienst in onze kerk. In de persoonlijke voorbeden danken we met mevrouw Plug van de Jan van der Heijdenweg 330, die goede uitslagen mocht ontvangen na de PET-scan van maandag. We danken dat de broeders Buitenweg en Nobbe de verkiezing tot het ambt mochten aanvaarden. We danken met Andrea en Arvind en hun kinderen dat ze veilig voor verlof in Nederland mochten aankomen. Ook Wilke en Marlies den Hartog en hun kinderen zijn voor een verlofperiode in Nederland aangekomen. Als eerste lied zingen we Psalm 24, vers 2 en 3. Vers 2 begint met: Wie klimt de berg des Heren op? En vers 3 begint met: Die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God ontvangen. Na het zingen van vers 2 en 3 van Psalm 24 is er gelegenheid in stilte een zegen te vragen over deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 69, de verzen 4 en 5 op deze zevende Lijdenszondag. Zingen wij Psalm 69, vers 4 en vers 5. De rechters zelfs doen niet dan klappen laken, zo zongen we met vers 5. Betekent niet dat ze in de handen klappen of het heeft ook niets te doen met beddengoed, maar het heeft te maken met negatief praten over mij. Klappen laken, twee woorden die dat uitdrukken. We willen samen gaan luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12. En we zingen vervolgens van Psalm 130 het tweede en het vierde vers. Het tweede en het vierde vers van Psalm 130. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden als volgt samen toen hij zei: Het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Thank you. Laten wij samen bidden. Heer Jezus, toen u de geboden samenvatte, toen zei u, toen verwees u naar de Torah en zei, dit het eerste gebod is, hoor Israël, de Heer, onze God, de Heer is één en u zult de Heer uw God lief hebben met alles wat in u is en uw naaste als uzelf. Dat was en is de roeping van Israël en nu zongen wij met Psalm 130, dat u Israël vrij zult maken van al zijn ongerechtigheden. Omdat Israël, Heere, dat gebod wat u, o God, aan uw volk gegeven hebt, niet heeft gehouden. En daardoor heeft het ongerechtigheid op zich geladen, vanwege de zonde en de overtreding. Maar Heere, dat geldt niet alleen voor Israël, maar ook voor onszelf. Heere, ook wij hebben tegen u gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom zijn wij uw gramschap dubbelwaardig. En dan zingt de dichter van Psalm 130. Als u toch in het recht zou treden en onze zonde zou gadeslaan, wie zou dan bestaan? En dan leven wij nu in de lijdenstijd. En wij weten wat het betekent als u onze ongerechtigheden gadeslaat. Wij zien het. Wij zien het in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de weg van lijden gaat, de weg naar het kruis op Golgotha, de weg naar de diepste duisternis van de Godverlatenheid, waarin hij het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is wat er gebeurt als u onze zonde, onze ongerechtigheden gadeslaat. In diepe weg die u, o Heer Jezus, bent gegaan. Een lijdensweg van onvoorstelbaar lijden. En tegelijkertijd is het dat de reden dat wij mogen zingen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Want, o God, u hebt het van eeuwigheid al bepaald. Dat u door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons verlossing zal schenken. Vergeving en verzoening. En wij willen u daarvoor danken. Dan is er ook hoop. Hoop voor een ieder van ons hier in de kerk die meekijkt en meeluistert. Vanwege het Lam, vanwege de Heer Jezus Christus, die onze ongerechtigheden heeft gedragen. Tot op het kruis, die de toorn over de zonde heeft gedragen. Uw toorn. En die daardoor een volkomen verzoening van al onze zonden heeft teweeggebracht. Wij willen u daarvoor danken, o God, en in dat licht ook tot u naderen en u bidden om vergeving van al onze zonden, om ons aan te zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om ons uw genade te schenken. Wilt u dat zo aan een ieder van ons geven, zoals we hier zijn, in de kerk, maar ook als we meekijken, meeluisteren. En dat we ons zo ook, terwijl we het lijden van de Heer Jezus beschouwen, ook hoop daarin mogen vinden en verwachting voor onszelf. Dat er bij u vergeving is, dat er bij u toekomst is. Ja, dat het daar juist ook vanmorgen over mag gaan. Dat de weg van lijden en sterven van de Heer Jezus juist betekent dat er voor ons een opgaande lijn is. Dat er voor ons toekomst is. Voor een ieder, zoals voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft. En daarom bidden we ook dat u dat geloof zult werken door uw woord en door uw geest. En vragen we u of u zelf zo in ons midden zult zijn. En of u zo zelf uw woord voor ons zult openen. Maar ook ons hart, zodat uw woorden in ons hart mogen binnenkomen. En wij daaruit moed en hoop mogen putten. Ja, gehoorzaam mogen zijn in vertrouwen wat u daarin tot ons zegt. Schenk ons zo uw onmisbare zegen. Leid ons zo, o God, wij vragen het u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het evangelie naar Matteüs. En wij lezen uit hoofdstuk 26, vers 1 tot met 5. Waarbij na de inzien wilde ik ook een gedeelte lezen al vanaf hoofdstuk 25. Dat bedacht ik me later. Te beginnen bij vers 31. Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven, ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald, ik was naakt en u hebt mij gekleed, ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis, en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u dat ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: U weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden: Niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij gaan nu samen zingen lied 564, het kinderlied. Vorige week zongen we een vrij onbekend lied. Dit keer een heel bekend lied, zou ik bijna willen zeggen, want we zingen het wel vaker. Maar het is wel een heel belangrijk lied, een mooi lied ook. Een lied dat gebaseerd is op Johannes 3, vers 16, waar de Heer Jezus zegt: Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jongens en meisjes, ja, dat die liefde van God, die zien we juist in deze tijd, waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Als we zingen dat God de wereld lief heeft en zijn Zoon gegeven heeft, dan betekent dat dat God zijn Zoon gegeven heeft om te lijden en te sterven. En waarom moest de Heer Jezus lijden en sterven? Ja, om onze zonden weg te nemen. En dat is zo bijzonder, dat wat wij verkeerd hebben gedaan, dat Jezus daarvoor lijdt, dat Jezus daarvoor sterft. De dingen onze schuld noemen we dat dan, die wij op onszelf hebben gebracht door de verkeerde dingen die we hebben gedaan, doordat we God niet gehoorzaam zijn geweest, niet gedaan hebben wat God wil, dat we niet liefdevol zijn geweest naar God, maar ook naar de mensen om ons heen, ook naar je klasgenoten bijvoorbeeld. Alles wat wij verkeerd hebben gedaan, wat niet goed is in Gods ogen, ja, dat heeft straf verdiend. De Heere God kan dat niet door de vingers zien. Hij kan niet zeggen van nou, dat vind ik helemaal niet erg of zo. Nee, maar in plaats dat wij de straf krijgen, krijgt Jezus de straf voor onze zonde. En daarom moet hij lijden en sterven. Opdat wij, zo zegt de tekst, niet verloren gaan. Staat niet in het lied. Opdat wij niet gestraft worden voor onze zonden. Nou, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Jij hebt iets verkeerds gedaan. En een ander draagt de straf voor jou. Jij hebt tegen God gezondigd. En Jezus draagt de straf voor jou. En God geeft zijn eigen zoon daarvoor. En Jezus is daarvoor naar de aarde gekomen. Nou, daar mogen we aan denken bij lied 564. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gemeente, in de verkondiging staan de volgende twee schriftgedeelten centraal voor het uitgangspunt. Matteüs 25 vers 31 en 32. Vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. De Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En dan zegt Jezus in Matteüs 26 vers 2. U weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Gemeente, opgaan, blinken en verzinken. Dat is de gewone gang van ons menselijk bestaan. Opgaan, blinken en verzinken. Zo gaat het met grote rijken. Denk aan het Babylonische Rijk. Denk ook aan het Romeinse Imperium, het Romeinse Rijk. Denk ook aan het Britse Imperium, waarin de zon nooit onderging. Maar nu moeten we zeggen dat aan al die rijken een einde is gekomen. Ze kwamen op, ze bereikten een hoogtepunt en ze gingen ten onder. Opgaan, blinken en verzinken. Ja, dat geldt voor grote rijken, maar dat geldt ook voor ieder mens persoonlijk. Hoe gaat het eigenlijk met ieder mens? Nou ja, bijna ieder mens. Sommige mensen komen niet eens tot opgaan en blinken toe. Ik denk aan mensen die, aan kinderen bijvoorbeeld, die vroeg zijn gestorven. Of ik denk ook aan de vele abortussen die plaatsvinden. Dat leven krijgt niet eens de mogelijkheid om op te gaan en te blinken. Maar over het algemeen is dat wel het geval. Dat er een opgaande lijn zit in je leven. Dat je het leven ervaart als goed. Dat je het gevoel hebt van, er zit een opgaande lijn in mijn leven. Ik ga vooruit. Het is alleen maar meer. Beter. Maar eens komt de tijd van het afzakken. Van het verzinken. Je groeit op als kind naar volwassenen. Je komt in de bloei van je leven. Je leert of studeert. Je krijgt een baan. Je maakt promotie. Je koopt een huis. En later nog een groter huis. Maar op een bepaald moment komt er een knik. Je lichaamskrachten nemen af. Je ervaart dat je niet zo soepel meer beweegt. Onthouden wordt moeilijker. Het gaat allemaal moeizamer. Totdat je uiteindelijk sterft. Dat is het dieptepunt van het proces van verzinken. Opgaan, blinken en verzinken. Dat is de normale gang van het leven. En we kunnen er niets tegen doen. Het gaat vanzelf. Ja, we kunnen sporten om ons lijf zo lang mogelijk fit te houden. We kunnen ons laten opereren om alle rimpeltjes weg te laten werken. We kunnen allerlei schoonheidsbehandelingen volgen. Maar we kunnen uiteindelijk niets tegen onze neergang doen. En dat geldt niet alleen voor ons, voor lichamelijk, maar dat geldt ook voor onze aardse loopbaan. We kunnen tot grote hoogte komen, maar eens komt de neergang. Moet hierbij denken aan oud-minister Van den Broek. Het greep me wel aan toen ik dat over hem hoorde. Hè. Altijd een kundig minister geweest. Maar onlangs is hij gestorven en bleek hij al geruime tijd aan dementie te lijden. Ook een minister kent de gang van opgaan, blinken en verzinken. Het geldt voor ieder mens. Het tekent ons leven. Het is de gang van ons aardse bestaan. Maar ook daarna gaat het door. Want daarna zinken we als vanzelf dieper weg, als God het niet verhoedt. Want hoewel sommigen zeggen dat dood dood is, is dat niet wat de Bijbel ons leert. Nee, na de dood komt Gods oordeel over ons leven. En als het aan onszelf wordt overgelaten, dan kunnen we daar niets tegen doen. We zullen neerdalen in de hel als straf voor onze zonden. En daar eindigt het dan. En ook Jezus lijkt die weg te gaan. Onherroepelijk als we hem horen zeggen in Matteüs 26 vers 2. U weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat is de 4e lijdensaankondiging in het evangelie naar Matteüs. Maar anders dan in de voorgaande 3 spreekt de Heer Jezus niet over zijn opstanden, niet meer over zijn opstanding uit de dood. In de 3 eerdere lijdensaankondigingen had hij steeds gezegd dat hij na zijn lijden en sterven zou worden opgewekt uit de dood. Maar in de 4e lijdensaankondiging heeft de Heer Jezus het daar niet meer over. Heeft Jezus de moed opgegeven dat hij alleen zijn dood aankondigt? En dat terwijl het paasfeest binnenkort wordt gevierd. Het feest dat Israël vierde om te gedenken dat God hun voorouders had bevrijd uit Egypte. Het feest van de opgang naar het beloofde land. Jaarlijks werd het gevierd, moest het gevierd worden. Maar ja, wat was er nu van Israël terechtgekomen? Had het ooit in een ver verleden geblonken onder de koningen David en Salomo? Nu was daar niets meer van over. In de tijd dat Jezus zijn woorden uitspreekt, leeft Israël onder de overheersing van de Romeinen. Het is verzonken in machteloosheid en verachting. Gaat Jezus nu ook die kant op? Nee. Want ook al zegt hij niets over zijn opwekking uit de dood, kort daarvoor heeft hij iets anders gezegd. Iets dat laat zien dat Jezus niet verwachtte dat zijn dood eindpunt en dieptepunt zou zijn. En ik doe dan op de woorden uit Matteüs 25. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. De Heer Jezus spreekt hier over het einde van de tijden, over de dag van het oordeel. Dan zal hij gezeten zijn in zijn heerlijkheid, op de troon van zijn heerlijkheid. En dan zal hij oordelen over alle mensen. En hoe dat oordeel zal gaan, zet hij dan uiteen in de versen 34 tot en met 46. Maar direct daarna verkondigt hij bij zijn discipelen zijn lijden en sterven aan. Zoals Matteüs dat ook zelf aangeeft als hij schrijft aan het begin van Matteüs 26. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had over het zitten in zijn heerlijkheid en over het oordelen, gebeurde dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat het over 2 dagen Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Ja, en het valt u waarschijnlijk ook wel op dat Jezus tot 2 keer toe over de Zoon des Mensen spreekt. Zowel in Matteüs 25 vers 31 als in Matteüs 26 vers 2. Over de Zoon des Mensen. Wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Maar ook de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. De Zoon des Mensen die zal zitten op de troon, die zal ook gekruisigd worden. Overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Hij die de meest verheven plaats ontvangen zal, namelijk op de troon van Gods heerlijkheid, zal de dood sterven die in die tijd als de meest smadelijke dood werd gezien. Namelijk de dood aan het kruis. De straf die werd gegeven aan mensen die in opstand waren gekomen tegen hun heren. Als slaven die tegen hun heren in opstand waren gekomen. Mensen die in opstand waren gekomen tegen het Romeinse gezag. De kruisdood liet zien dat die mensen die zo in opstand waren gekomen hadden gefaald. Het was een tentoonstelling van machteloosheid. En Jezus gaat dat dieptepunt tegemoet als de Zoon des Mensen. Maar de kruisdood van de Heer Jezus is ook om een andere reden een dieptepunt te noemen. Want in de wet en in de Torah staat dat een ieder die aan het hout hangt vervloekt is. Dat is de ergste vernedering die de Heer Jezus dus kon ondergaan. Hij is de Zoon van God, maar hij hangt aan het kruis. De plaats waar God niks meer met je te maken wil hebben. De Heer Jezus, die niets liever doet dan de wil van de Vader, komt op die plek terecht. Om als een vervloekte aan het kruis te hangen. Waar hij het uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verlaten door God. Aan het vloekhout van het kruis. Dieper kun je niet gaan. Jezus ging zo diep. Hij ging de helse diepte in. Maar met dat hij dat in Matteüs 26 aankondigt, heeft hij daarvoor gezegd dat hij zal zitten in de hemelse heerlijkheid. Misschien is dat ook wel de reden geweest dat hij in de 4e lijdensaankondiging niet spreekt over zijn opwekking uit de dood. Want zijn aankondiging van het lijden staat in het licht van zijn verheerlijking. Hij die aan het vloekhout van het kruis zal sterven, de Zoon des Mensen, zal zitten op de troon van Gods heerlijkheid, van zijn heerlijkheid. Ja, en had ik het aan het begin van de preek over opgaan, blinken en verzinken, dat de gewone menselijke weg is, dan zien we bij Jezus een geheel andere weg. Neerdalen, verzinken en blinken. Of verzinken, opgaan en blinken, zo zou je het ook kunnen zeggen. Verzinken, opgaan en blinken. Jezus is de weg, eerst de weg van verzinken gegaan. En die neergang die begint al op het moment dat hij als kind een plaats in de schoot van Maria krijgt. Hij, de Zoon van God, die de hemelse heerlijkheid had, is uit een hemelse heerlijkheid gekomen om een mens te worden. Hij is zijn hemelse heerlijkheid afgelegd toen hij een mens werd. En daarmee begint eigenlijk al zijn lijdensweg. En daarna heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, schrijft de apostel Paulus. En is gehoorzaam geweest tot in de dood, ja, tot in de dood aan het kruis. En zo verzonk hij, zo zonk hij in de diepte, zelfs in de diepte van de hel. Vanuit de hemel in de hel. Maar daar blijft het dus niet bij. Jezus wordt uit de dood opgewekt, zoals hij tot 3 keer eerder heeft aangekondigd. En hij zal opgaan naar de hemelse heerlijkheid. Om daar te zitten op de troon van zijn heerlijkheid. In de heerlijkheid van God, in de glorie van zijn Vader. Dat is de weg van Jezus. Verzinken, opgaan en blinken. In de tegengestelde richting als waarin ons aardse leven zich begeeft. Van opgaan, blinken en verzinken. En wat heeft ons dat nu te zeggen? Nou, allereerst dat Jezus deze weg niet voor zichzelf is gegaan. Hij is niet uit de hemel neergedaald als mens, om als mens te lijden, om als mens opgenomen in Gods heerlijkheid met het oog op zichzelf. Jezus is geen mens geworden, is die weg van lijden, sterven, opgaan en blinken niet gegaan voor zichzelf. Maar voor u, voor jou en voor mij, voor ons. Voor ons is Jezus deze weg gegaan. Voor ons, voor wie de normale weg is die van opgaan, blinken en verzinken. Geboren worden als kind, opgroeien, ouder worden en sterven. Geboren worden als zondaar, een leven met zonde, vol zonde en vervolgens de diepte van de hel. Dat is de weg die wij als mensen als vanzelf gaan. Dat is de weg die wij als mensen als vanzelf moeten gaan. Vanwege onze zonden. Want door de zondeval is dit proces op gang gekomen. De mens die aan het begin van de schepping een schitterende positie had. Als de koning, als de kroon van de schepping. Maar door de zondeval is dat proces van opgaan, blinken en verzinken op gang gekomen. Je zou daarom ook kunnen zeggen dat geestelijk gezien ons hele leven als vanzelf een weg van verzinken is. We verzondigen vanaf het allereerste begin en door onze schuld zakken we voor God alleen maar dieper en dieper. En uiteindelijk dalen we daardoor in het graf en tenslotte in de diepte van de Godverlatenheid, de hel. Maar Jezus is in dat leven gestapt. Dat leven dat naar de diepte gaat. Door een mens te worden zoals wij. Hij heeft zich met onze gang verenigd. Hoewel hij geen enkele zonde heeft gedaan. Maar hij is mens geworden om helemaal mee te gaan in het proces dat door onze zonde op gang is gebracht. Een proces dat niet alleen het gevolg is van onze zonde, maar ook een oordeel over onze zonde. Jezus is erin gestapt. En hij heeft er vrijwillig onder geleden. Tot in de allerdiepste diepten. Met slechts 1 doel. Om u en jou en mij daarvan te verlossen. Met dat doel is hij in de wereld gekomen. En met dat doel heeft de Vader hem ook in de wereld gezonden. Want Jezus is niet op eigen initiatief mens geworden. Alleen hij wist zich gezonden door de Vader. Hij wist zich gezonden door de Vader om in onze diepte af te dalen en het oordeel en de straf over onze zonde te dragen. Jezus heeft dat gedaan in volmaakte gehoorzaamheid. In alles, niet alleen in het uitvoeren van de opdracht, nee, in alles is de Heer Jezus aan zijn Vader gehoorzaam geweest. En desondanks heeft hij toch de gevolgen van onze zonde gedragen. De straf die wij hebben verdiend. En daarmee heeft hij het volmaakte offer gebracht voor onze zonden. En heeft het allemaal gedaan voor ons, als onze vertegenwoordiger. Hij droeg de straf die wij hebben verdiend, zodat er volkomen en genoeg betaald is voor al onze zonden. Zodat al onze zonden door God vergeven kunnen worden. Daarom is Jezus mens geworden. Is hij de weg van verzinken gegaan. Maar omdat Jezus als mens zijn weg op aarde in gehoorzaamheid aan de Vader is gegaan, heeft de Vader hem op de derde dag opgewekt uit de dood en heeft hem opgenomen in zijn heerlijkheid. De heerlijkheid waarover Jezus spreekt in hoofdstuk 25. En ook dat is een weg die hij niet alleen voor zichzelf is gegaan. Want zoals hij met ons de diepten is ingegaan, zo neemt hij ons nu ook mee in zijn opstanding en in zijn heerlijkheid. En dat betekent dus dat Jezus de weg van nederdalen of van verzinken en blinken en opgaan is gegaan, zodat hij ons verlost van de totale ondergang, van de dood, van de hel, om ons tenslotte in zijn heerlijkheid te laten delen. Is het niet bijzonder? Wij mogen daarin delen. En het enige wat we hoeven te doen, ik had het eigenlijk ook nog tegen de kinderen willen zeggen, het enige wat we hoeven te doen is ons aan hem vastklampen. Heer Jezus, ontferm u over mij. Over mij die vastzit in dat patroon van opgaan, blinken en verzinken, maar in geestelijke zin eigenlijk alleen maar kan zeggen in dat proces van verzinken door mijn zonde. Heere Jezus, vang me in die eindeloze diepte op en neem me mee omhoog. Het enige wat we hoeven te doen is ons aan Jezus vast te klampen en het aan hem te vragen. En Jezus zal het doen. En dan komt je leven ineens in een heel ander perspectief te staan. Dan staan uw en mijn leven ineens in het teken van de opgaande lijn die waarlangs de Heer Jezus is gegaan. Dan bepalen niet meer mijn zonde en mijn schuld mijn leven, maar de weg die Jezus is gegaan. De weg van totale bevrijding, van dat proces van opgaan, blinken en verzinken, dat toch, ja dat moet toch wel gezegd worden, deprimerend is. Al blijven die lijn nog steeds in ons leven hier en nu zien. De schepping is nog steeds aan de zinloosheid onderworpen. En daar hebben u en ik ook last van. We zijn jong, ook als we christen zijn. We worden sterk. En we verzwakken door ouderdom en ziekte. En de schepping ziet er daarom ook naar uit. Naar de verlossing, de totale verlossing. En wij doen dat ook omdat we in dat proces van verzinken terechtkomen. Wij zien ook naar de verlossing. Maar tegelijkertijd mag ik ook weten dat mijn leven zich bevindt in de opgaande lijn. Ik ben op weg naar hem in zijn heerlijkheid. Om te delen in zijn heerlijkheid. En zo komt mijn leven dus in een heel ander perspectief te staan. In het perspectief van de opgaande lijn. Mijn leven heeft toekomst. Dankzij de Heer Jezus Christus. Op weg naar zijn heerlijkheid die hij mij wil geven. Naar een leven in zijn nabijheid. Omdat Jezus is neergedaald. Om mij mee te nemen. Zijn heerlijkheid in. Daar gaat het naartoe. Dat is het perspectief. Dat is het einde van alles. De heerlijkheid van Christus waarin wij voor altijd, voor eeuwig mogen leven. Ik kan misschien wel voelen als een ver van mijn bedshow op dit moment. Dat we zo bezig zijn met het leven hier en nu, dat toch maar een klein poosje is, vergeleken bij de eeuwigheid. Wij zijn op weg naar de eeuwige heerlijkheid, waar nooit een einde aan zal komen. En Jezus heeft die voor mij bereid. Door zelf eerst de hemelse heerlijkheid te verlaten en te lijden. en te sterven, te verzinken, om vervolgens op te gaan en te blinken en mij in zijn opgang en heerlijkheid op te nemen. Toekomst. Maar heeft dat dan ook betekenis voor mijn leven hier en nu? Ja, natuurlijk wel. Want waar gaat het dan uiteindelijk in dit leven om? Waar ben ik hard voor aan het werk? Waar zet ik me voor in? Voor wat opgaat, blinkt en verzinkt? Of wat waarde heeft in het licht van Jezus' heerlijkheid? Streef ik bijvoorbeeld naar een baan waar ik grif geld kan verdienen om er hier en nu een welvarend bestaan mee op te bouwen? Steek ik daar al mijn energie in? Leer en werk ik daar hard voor? Leef ik voor de dingen die me misschien tijdelijke roem of tijdelijk heel veel vreugde kunnen geven? Kijk, ik geloof niet dat het verkeerd is of verkeerd hoeft te zijn dat je een baan hebt die goed betaalt. En ik denk ook niet dat je niet mag genieten van het mooie dat het leven ook met zich meebrengt. Maar wat is je drive? Waar gaat het je om? Ga je voor geld en geluk, van welvaart en goederen? Ja, dan werk je voor de dingen die vergaan. Waarvoor geld opgaan, blinken en verzinken. Eens moet je alles loslaten. En wat houd je dan over? En welk werk houdt nou eeuwig, blijft nou eeuwig staande? Ik noemde aan het begin al die rijken, die grote rijken, de Babylonische Rijk, het Romeinse Rijk en het Britse Imperium. Hoeveel mensen hebben daarvoor niet geleden en gestreden? Hoeveel mensen zijn daardoor niet gestorven, hebben hun leven daarvoor gegeven? En wat is er nu uiteindelijk van overgebleven? En met hart en ziel hebben ze ervoor gevochten. En er is niets meer van over. En zo geldt dat voor zoveel dingen in ons leven. Maar er zijn ook dingen die eeuwig blijven bestaan. En daarom heb ik de schriftlezing wat verder uitgebreid in hoofdstuk 25. Want waar gaat het nou om in het licht van de eeuwigheid? Waar gaat het Jezus nou om? Wat heeft voor Jezus nou eeuwigheidswaarde? Dat je een goede baan hebt, een uitstekend cv, dat je kan pronken met al je kwaliteiten, opleiding en werk. Is dat nou waar het om gaat? Nee. Jezus heeft het over de barmhartigheid, over de liefde, die je aan anderen geeft. En Jezus heeft het in het bijzonder over zijn broeders en zusters, dus het gaat ook in de eerste plaats om de liefde die je voor elkaar hebt in de gemeente, maar ook daarbuiten, denk aan de barmhartige Samaritaan. Dat heeft voor Jezus waarde. Als je uit liefde voor Jezus, in navolging van Hem, anderen lief hebt. En die liefde aan anderen geeft. Het opzoeken van de gevangenen. Het zorgen en het bezoeken van de zieken. Daar gaat het Jezus uiteindelijk om. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Waarom? Omdat dat getekend en het kenmerk daarvan de liefde is. En de liefde die blijft tot in eeuwigheid. Of zoals een lied ook zingt, al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat heeft zijn waarde en blijft eeuwig bestaan. Want dat hoort bij die heerlijkheid van Jezus, die natuurlijk vol van liefde zal zijn. Dat kan niet anders. En daarom is het ook belangrijk om ons daarop te bezinnen. Wat houdt ons nou bezig? Waar zijn we druk mee? Als ons perspectief de eeuwige heerlijkheid is. Waar draait het in ons leven om? Maar juist daarom is het ook zo van belang om op de eeuwige heerlijkheid te blijven zien. Om te zien waar je leven uiteindelijk naartoe gaat. Nogmaals, dat vraagt wel van u, van jou en van mij geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult behouden worden. Maar dan is er toekomst. Dan gaan we niet meer de weg van opgaan, blinken en verzinken. Maar dan gaan we de weg van opgaan en blinken. Verzinken, dat deden we al. Maar met Jezus gaan we op en zullen we blinken. Blinken in zijn heerlijkheid. Daar gaat het op aan. En daar gaat het naartoe. En dat omdat Jezus eerst is afgezonken in onze diepte. Ja, en daar mogen we ons toch wel, en daar verwonderen we ons over, juist in deze tijd. Dat Jezus eerst voor ons is afgezonken in onze diepte. Dat wij in zijn heerlijkheid zullen delen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor. Dank en eer. Amen. Wij gaan met elkaar zingen lied 161 uit de bundel Weerklank. Lied 161, alle versen. Nu graag de collecte bij u afkondigen. De eerste collecte is bestemd voor de paasattenties. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gaven geven bij de uitgang of digitaal. Laten wij samen bidden en danken. Lof aan u, o Heer Jezus Christus, u die nu gezeten bent in uw heerlijkheid, nadat u eerst een mens bent geworden, uw goddelijke heerlijkheid niet zag als een roofbuit, maar mens bent geworden en u als mens ook mag zitten in Gods heerlijkheid. Als mens, ja. En wij willen u daarvoor danken dat u die weg bent gegaan. En dat u, o Vader, uw Zoon daarvoor hebt overgegeven. En dat om ons. Om ons te verlossen, om ons te bevrijden. Wij die in deze wereld een leven leiden van opgaan, blinken en verzinken. Maar geestelijk een weg van verzinken gaan. Maar u hebt ons daar niet voor over gehad. En daarom hebt u uw Zoon in deze wereld gezonden. Is hij verzonken om op te gaan en te blinken en om ons als mensen op te nemen in uw heerlijkheid. Om met hem als mens, God en mens, verenigd te zijn. Wij danken u daarvoor. Wij danken u voor dat heerlijke perspectief. Maar daarvoor moest de Heer Jezus wel eerst de weg van lijden en sterven gaan. En juist in deze tijd gedenken we dat. Bijzonder ook in deze week. En we bidden u dat we ervan onder de indruk mogen zijn. Ook tijdens de diensten, tijdens de vespers die worden gehouden. Maar ook in onze binnenkamer onder de indruk mogen zijn van uw lijden. En niet alleen op een afstandje, maar zie hoe Jezus lijdt voor mij. Ja, dat we dat mogen zien. En ontroerd mogen raken. Geroerd. Dat u dat hebt gedaan, dat u die weg bent gegaan, maar ook waarom u dat hebt gedaan. Voor ons. Om ons hierna door u bereid op te nemen in uw heerlijkheid. O God, wij danken u zo voor dat perspectief waarin we mogen leven. Elke dag weer. En we daartoe geroepen worden om dat ook te doen. Niemand uitgezonderd. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En dat geloof mogen we ook voor elkaar bidden. Want we zitten nog steeds wel in dat proces van opgaan, blinken en verzinken. We hebben er nog steeds mee te maken in ons dagelijks leven. We denken aan mevrouw Plug. Heer, we zijn dankbaar dat de uitslagen goed waren van de scan die bij haar is uitgevoerd. Maar ook zij merkt dat ze ouder wordt, net zoals haar man. En ze ziet ook dat haar krachten afnemen. O Heere, dat ze hun hoop in dit alles ook op u gevestigd mag zijn. Dat u ze daarin zult bemoedigen en vertroosten. En dat het ook kracht mag geven voor elke dag. We bidden het ook voor alle anderen in de gemeente die met ziekte, pijn en moeite, zorg, verdriet, gemis door het leven gaan. We dragen hen alle aan u op. Heren, en we bidden u om uw ontferming. Om uw kracht en om uw troost en om uw liefdevolle nabijheid waarvan we verzekerd mogen zijn. Ook al snappen we soms totaal niet hoe ons leven gaat en hoe ons leven geleid wordt. Maar uw liefde, daar zijn we zeker van. En die zekerheid vinden we in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan bidden we voor elkaar in onze moeite en ons verdriet en onze zorgen. Maar zo mogen we ook danken voor de vreugde die u in ons leven geeft. En de vreugde ook die we als gemeente mogen hebben en ontvangen van u. Dat twee broeders die zijn verkozen hun benoeming hebben mogen aannemen. Gerard Buitenweg en Dave Nobbe. Dat u ze de vrijmoedigheid hebt gegeven om het ambt op zich te nemen. Heren, wij bidden u dat u hen nabij zult zijn in de voorbereidingen daarop. En we danken u dat u deze twee broeders zo ook een plek in de kerkenraad hebt willen geven. We bidden u ook voor hen, maar ook voor de kerkenraad als geheel. Dat u ons kracht en wijsheid en leiding zult geven, zodat we uw gemeente mogen leiden naar de zin en mening van uw geest. Mogen ook dankbaar zijn voor het feit dat Andrea en Arvind met hun kinderen weer veilig voor verlof in Nederland mochten aankomen. Dat de reis goed is verlopen en zij nu hier in Nederland mogen zijn. Wij danken u daarvoor. We zijn ook dankbaar dat Wilke en Marlies den Hertog en hun kinderen voor een verlofperiode in Nederland zijn aangekomen. En dat ze ook vanmorgen in ons midden mogen zijn. We danken u dat ze ook veilig hier zijn gekomen. En we bidden u ook voor een goede tijd van verlof en van rust voor hen. Dat ze op adem mogen komen bij de mensen van wie ze houden. En ook op adem mogen komen bij u. En zo mogen we voor elkaar bidden en mogen we dankbaar zijn. Wil ik vragen, heren, geef dat we in ons leven ook dat toekomstperspectief steeds in het oog houden. En ons leven ook daarna richten. Dat we jong en oud onze tijd en onze energie ook geven aan de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dat we niet zo al onze kracht en al onze energie steken in datgene wat uiteindelijk vergaat. Maar dat we bij alles wat we doen, en daar mogen we onze talenten ook in gebruiken, en daar kan ons werk dat we nu doen ook zeker een plek in hebben, maar dat we bij alles ook mogen doen, ja, wat dient het nou eigenlijk? Dient het nou de vergankelijkheid? Of wordt u en worden de mensen ermee gediend? Zo dragen we elkaar aan u op. Bidden u om uw zegen over het verder van deze zondag. Wees in ieder van ons zo nabij. En wees ook met uw dienaar die vanavond hoopt voor te gaan. Geef hem ook alles wat nodig is. En laat zo deze dag mogen zijn tot eer van uw naam. Een dag waarop we ons op mogen ademen bij u in de liefde van elkaar. Dat vragen we van u in Jezus' naam. Amen. De gemeente, wij zingen tot slot lied 154, alle versen van lied 154. ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.